Goedenavond gemeente, hartelijk welkom in deze dienst, ook de luisteraars bij de kerkradio of via andere media. En ook als u of jij te gast bent, hartelijk welkom. En deze dienst gaat voor dominee van Vuren uit Kapelle aan de IJssel. De organist is Theo ten Brakke. En volgende week zondag hoofdsmorgens voor te gaan, dominee van de Sluis. In een dienst van voorbereiding op het heilige avondmaal. En s'avonds dominee W.J. Westland uit Haringsveld, Giessendam. De collecte in de eerste rondgang is de diaconale collecte. En die is bestemd voor het pastoraal diaconaal centrum De Herberg. En de tweede collecte in deze dienst is bestemd voor de kerkrentmeesters. En de collecte bij de uitgang is voor de verwarming van de kerk. Van harte deze collectens aanbevolen. We gaan nu zingen van Psalm 100, de vers 3 en 4. We wensen u en jou een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van generatie op generatie, en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede, van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Vanmiddag gaan we samen zingen van Psalm 98, het derde vers. En ook het vierde vers over de komst, de wederkomst van de Heer Jezus. Psalm 98, vers 3 en 4. Gemeente, wij mogen in gemeenschap met het koor van de Kerk der Eeuwen ons geloof belijden. En wij doen dat met de woorden van de 12 artikelen. En daarna zingen wij samen van Psalm 115, daarvan vers 9. In het stille graf zingt niemands herenlof. Het zieloos lijf, gedompeld in het stof, kan hem geen glorie geven. Maar onze tong zingt tot in eeuwigheid des Heren lof, zijn roem, zijn majesteit. Looft God de bron van het leven. Negende vers, laatste vers van Psalm 115, na de geloofsbelijdenis. En in ieder van u van jullie spreken met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag weer opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we hier samen bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Laat ons bidden. Heer onze God, zo ziet u ons zitten of staan hier in dit kerkgebouw. Dat is de gemeente van Nijkerkerveen. U hebt ons samen geroepen, jong en oud. Heer, wat legt u daarin zorg ten koste aan onze ziel en zaligheid. Heer, u geeft ons zoveel zegeningen, elke dag weer, maar in bijzonder deze zondag, die speciaal gericht is op de dienst aan u. En u roept ons samen in uw goedheid. U hebt het zelf gezegd, mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden. En zo, Heer, roepen wij uw naam aan. Of uw belofte wil waarmaken dat u in ons midden aanwezig zult zijn met de kracht van uw woord en geest. De levendwekkende opstandingskracht van de Heer Jezus Christus. Dat, Heere, hebben wij, hardnekkige, van onszelf dode zondaren, zo nodig. En dat u het ook bent, Heere, die hier in uw huis onder de verkondiging en door de verkondiging het geloofsleven wil versterken, verdiepen. Heer, wij danken u daarvoor. We hebben dat geloof mogen belijden. Het geloof ook in de wederopstanding van de doden op de jongste dag. En uw wederkomst in heerlijkheid. Heer, geef dat wij daar ook bij leven. En wilt u dat bewerken door de kracht van uw geest in ons aller hart. Het zij dat we jong zijn. Het zij dat we staan in de kracht van het leven. Met alle drukte van dien, het zij dat we oud zijn geworden en het steeds stiller om ons heen wordt. Heer, u hebt zelf gezegd in uw woord dat het u behaagt om door de dwaasheid van de prediking zalig te maken die geloven. Voor ons natuurlijk hart is de prediking dwaasheid. En misschien dat er een jong of een meisje is of een ouder iemand die denkt, ja, wat doe ik hier eigenlijk? Als er een mens tegen ons staat te praten vanuit de Bijbel. Heere, dat we mogen verstaan dat het uw woord is. Uw stem is die via uw dienaar tot ons spreekt. En Heere, wilt u zo geven dat wij de verkondiging lief krijgen. Daarvoor buigen. En dat we ook het geloof van u mogen ontvangen. Want het maakt, het behaagt u om zalig te maken die geloven in de verkondiging van het woord. Heer, wilt u ons zegenen voor het eerst of opnieuw. En geef dat de boze geen kans krijgt om ons te hinderen om uw woord te verstaan, om het aan te nemen. Heer, we zijn van onszelf zo onwetend. En wilt u ons ook ijverig maken en onderwijs schenken ook vanavond. Ook als het gaat om de dingen van de heerlijke toekomst. Heer, geef ons dat blij vooruitzicht. Over dood en graf heen, tot in uw heerlijkheid. Want u hebt het toch gezegd, zie, ik maak alle dingen nieuw. Zeg allen die een bijzondere taak hebben, uw dienaar in de uitleg, de toepassing van uw woord. En ook de organist, Heer, wilt u hem bezielen met uw geest. En ook de koster al het nodige schenken om alles in goede banen te leiden. Heer, wij vragen om uw zegen ook voor hen die niet konden samenkomen met ons. Omdat ze te oud of te ziek zijn. Ontferm u over hen. En als er van hen meeluisteren of anderen meeluisteren. Zegen, Heer, dan uw woord. Geef ons een rijke dienst. Raak ons hart. O God en wees onze God van nabij. En ontferm u ook over al diegenen die denken dat ze de kerkdiensten niet nodig hebben. O God, geef ze niet over aan de dwaasheid van hun hart. En wilt u ze tot stilstand brengen, tot ommekeer, voordat het voor eeuwig te laat is. Zend uw licht en uw waarheid neer in deze dienst. En wees bij ons, niet omdat wij het verdiend hebben. De schuld, de boosheid kleeft ons aan, maar zie ons aan. In de Heer Jezus en zijn bloed, dat reinigt van alle zonden. Amen. Gemeente, we gaan samen lezen uit de Eerste Thessalonicense brief. We lezen 1 Thessalonicense 4. En dan lezen wij vanaf vers 13 en dan lezen we door in hoofdstuk 5 tot en met vers 11. Dus de Eerste Thessalonicense brief. Vierde hoofdstuk vanaf vers 13, waar de apostel Paulus schrijft: maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent, zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn terugbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapende beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan troost elkaar met deze woorden. Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft. Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barend wee en zwangere vrouw. En ze zullen het beslist niet ontvluchten. Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen. Maar laten wij waakzaam en nuchter zijn. Want zij die slapen, slapen 's nachts. En zij die dronken zijn, zijn 's nachts dronken. Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde. En met de hoop op de zaligheid als helm. Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, het zij wij waken, het zij wij slapen, samen met hem zouden leven. Bemoedig elkaar daarom en bouw de een de ander op, zoals u trouwens al doet. Tot zover de lezing uit Gods woord, de tekst voor de prediking, voor de verkondiging van vanavond. vindt u in 1 Thessalonicenzen 4, dan wordt van vers 17, dat is de kerntekst. In de grote lijn zal ons bezighouden met heel dat slotgedeelte van 1 Thessalonicenzen 4. Maar vers 17, dat is toch de tekst waar de preek om draait. Vers 17 lezen we nog een keer van 1 Thessalonicenzen 4. Waar Paulus schrijft, daarna zullen wij de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Tot zover de lezing van de tekst voor de verkondiging. Gemeente, u krijgt gelegenheid om uw liefdegaven uit te reiken. En de Heere zegene u en uw gaven die bestemd zijn voor de diaconie, pastoraal diaconaal centrum De Herberg, waar mensen met psychische noden worden opgevangen. Het tweede, rondgangers voor de kerkrentmeesters. En de uitgang is voor de verwarming van de kerk. Nou ja, op zo'n zomersdag heb je niet veel verwarming nodig, maar in de winter des te meer. En daar moet je toch ook wel wat voor opsparen. Dus alle drie de collecte van harte bij u aanbevolen. We gaan gemeente samen zingen van Psalm 96, waarin weer die wederkomst van de Heer Jezus aan de orde komt. 96, vers 2, 6 en 9. 96, 2, 6 en 9. Gemeente, het grote passagiersvliegtuig, vertrokken vanuit Chicago, hing al enkele uren in de lucht. Maar opeens gebeurde iets heel heftigs. Er verdwenen, jongens en meisjes, zomaar een aantal passagiers. Opeens waren er in dat schijnbaar volle vliegtuig enkele lege stoelen. En op die stoelen daar lag de kleding van die verdwenen personen. Het waren oudere mensen, maar ook jongeren. Opeens verdwenen. En wat vooral ook opviel, dat werkelijk alle kinderen, alle baby's verdwenen waren. Ja, de stewardessen die schrokken er geweldig van. En de echtgenotes... van de man of vrouw die opeens verdwenen was, begonnen natuurlijk te snikken. En ouders die hun kinderen kwijt waren. Ja, de piloot, meneer Stiel, die hoorde daarvan. En hij zocht meteen contact met andere vliegtuigen in de lucht. En daar bleek iets dergelijks gebeurd te zijn. En ook op aarde was er werkelijk paniek uitgebroken. En de chaos was toegeslagen. Want auto's waren op de Rijksweg zomaar tegen elkaar aangebotst. Omdat sommige bestuurders opeens verdwenen waren. Hele ravages op de wegen. En ja, later op de dag vertoonde de Amerikaanse nieuwszender CNN schokkende beelden. Hilde van een ziekenhuisbevalling waarbij de baby opeens verdwenen was. En de arts eigenlijk alleen maar de placenta in handen hield. Beelden, ja, ook van een bruidegom die tijdens de trouwplechtigheid opeens verdween. En thuisgekomen na de vlucht, toen ontdekte de piloot dat ook zijn vrouw verdwenen was. Dat, gemeente, dat is het heftige begin van de roman die Verlaten heet in het Nederlands, van LaHaye en Jerkins. En waarom vertel ik dat zo, dat begin van die roman? Wel, gemeente, daarachter zit namelijk de leer van de tussentijdse opname van de gemeente. En dat doet men dan vooral vanuit onze tekst, vers 17. En die leer van de opname, dat is eigenlijk een onderdeel van de leer van het duizendjarige rijk. Ja, dat wordt die piloot Stiel ook later wel duidelijk aan de hand van een nagelaten video van een predikant die ook zelf inmiddels al is opgenomen, maar die van tevoren die video heeft ingesproken. En dan blijkt die visie zo te zijn dat men zegt, ja kijk, Die wegneming, die opname van die gelovige mensen, dat is nou de vervulling van Jezus' belofte aan zijn kinderen uit Johannes 14 vers 3. Johannes 14 vers 3, waar de Heer Jezus zegt, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik uw plaats bereid zal hebben, dan kom ik terug om u tot mij te nemen, opdat u ook mocht zijn waar ik ben. En die belofte van de Heer Jezus, die wordt dan weer verbonden met 1 Korinthe 15, vers 52. Waar de apostel Paulus zegt, wij die in leven zijn, zullen veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik. Als de laatste bazuin zal klinken bij Jezus' wederkomst. En dat geldt dan van de dan levende gelovigen. En dat wordt dan weer gekoppeld aan onze tekst over dat opgenomen worden in de hemel. 1 Thessalonicenzen 14 vers 17. Ja, vooral de Statenvertaling gebruikt dat woord wegnemen. En die opname van die gelovigen op dat moment, die duurt 7 jaar. En dat is namelijk de tijd van de grote verdrukking. En zo zegt men dan, ja, daar wil de Heer Jezus de zijne voor bewaren. Want die hoeven al die ellende, die verdrukking op aarde in die 7 jaar niet mee te maken. En dan ja, na die 7 jaar, dan komt de Heer Jezus weer terug met de zijne. Ook met al die mensen die waren opgenomen. En dan, ja, dan breekt het vrederijk op aarde aan. Een vrederijk dat wel 1000 jaar zal duren. En die 7 jaar, waarin het zo zwaar is op de aarde, dient eigenlijk om die achtergebleven ongelovigen te bewegen tot bekering. Om de Here te zoeken voordat het eindoordeel komt. Nou ja, die piloot Steele, die komt er ook zelf tot bekering. Hij komt tot berouw, ook over zijn geflirt met een bepaalde stewardess. Komt verandering in zijn leven. Dus gemeente, even kort samengevat, kort door de bocht gezegd, die combinatie dus van onze tekst, 1 Thessalonicenzen 4 vers 17, in combinatie met Johannes 14 vers 3, dat de Heer Jezus ze komt halen de zijne. En dat in combinatie met 1 Korinthe 15 vers 52, over dat plotseling veranderd, verheerlijkt worden. En dan Openbaring 20 vers 4, waar het gaat over het 1000-jarige rijk. Die nieuwtestamentische gegevens bij elkaar, die leveren dan de leer van het 1000-jarige rijk. Eerlijk gezegd, gemeente, die argumenten hebben mij eigenlijk nooit zo overtuigd. Al betekent dat natuurlijk niet dat ik zulke mensen niet als broeders en zusters in de Here zou willen erkennen. Zeker wel, tenminste als ook zij als arme zondaren, zondaressen, leven van de vrije genade in de Here Jezus. Maar gemeente, er kan heel wat tegenin worden gebracht tegen die zogenaamde opname van de gemeente. Want kijk, het getal 1000, dat is net als alle andere getallen in het boek Openbaring symbolisch bedoeld. En die genoemde teksten die ik zo even noemde, die worden, als je goed kijkt, uit zijn verband gehaald, uit zijn verband gelicht. Want waarom zou Johannes 14 vers 3, die belofte van Jezus om de zijne te komen halen, nou alleen maar gelden voor een deel van de gelovigen? En ja, die laatste bazuin is in de Bijbel ook inderdaad echt de laatste bazuin. Trouwens, Jezus zelf, die leert niet dat de gelovigen aan de grote verdrukking zullen ontkomen. Want zegt hij zelf in het evangelie, die verdrukking, die moet worden verkort omwille van de uitverkorenen. Anders zou er geen vlees worden behouden. Om de gemeente nog maar niet te spreken van de vele variaties die de aanhangers van de leer van het 1000-jarige rijk erop nahouden. Je zou kunnen zeggen wel 1000 variaties, verschillende visies als het gaat om dat 1000-jarige rijk. En ik lees nergens dat de Bijbel spreekt over 2 wederkomsten. Niettemin, gemeente, dat moet wel zeggen, heel positief is wel hun gedachtegang over de noodzaak van bekering voordat de Heer Jezus terugkomt. En de vraag is natuurlijk wel of wij er ook inderdaad ernst mee maken. Of dat het voor ons uitschuiven, zoals Augustinus dat deed in zijn leven, zijn jonge leven. Hij leefde voor het vaderland weg en hij dronk en seksueel ging hij ook helemaal scheef. En ja, hij bad wel, Heere, bekeer me, maar nu nog niet, want hij hield zoveel van de zonde. Nee, bekeer je nu, heden, zo gij zijn stem hoort. Maak er ernst mee, zegt apostel Petrus, want de Heere die vertraagt de belofte van zijn komst niet, maar hij heeft nog geduld, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat ze allemaal tot bekering komen. Ook hier in Nijkerkerveen. Het is positief dus dat zij de noodzaak van bekering benadrukken. En vooral gemeente zijn deze mensen, die aanhangers van dat 1000-jarige rijk, ons tot voorbeeld in dat gericht zijn op de toekomst. Want ja, gemeente, wat zijn we vaak druk, hè, met onze aardse toekomst. En natuurlijk, jongelui, Het is goed om je best te doen als het gaat om de examens. En je kijkt natuurlijk vooruit, je bent je carrière aan het plannen. En misschien heb je zelfs wel trouwplannen. En dat mag ook allemaal, dat is prima. En we denken natuurlijk ook aan de zorg voor het milieu. Die vandaag de dag zoveel aandacht krijgt. En daar gaan zelfs een heleboel jongeren, die gaan demonstreren. Die gaan de straat op, als het gaat om de duurzaamheid van de aarde. Want ja, er is die toename van de CO2-uitstoot. En er is de opwarming van de aarde. En ook de stijging van de zeespiegel. Ja, het is goed om daar zorg over te hebben en zorg voor te dragen. Want wij zijn als christenen rentmeesters over de schepping door de Heere God aangesteld. Toch gemeente christen die kijkt verder. Die leest bij Openbaring 21 waar de Heere God zegt: zie, ik maak alle dingen nieuw. Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dat gaat gebeuren bij de wederkomst van de Heer Jezus. En dan is de vraag natuurlijk, leven wij daarbij? En leven wij daar naartoe? Ik was onlangs, had iemand schreef, ja, de meeste van Gods kinderen, die lopen achteruit de hemel in. De meeste van Gods kinderen lopen achteruit de hemel in. Dat kan toch niet waar zijn, gemeente? Want een bruid, die verlangt toch naar de trouw, dat als ze voorgoed bij de bruidegom mag zijn. En zo leeft de christen toch vooruit naar de toekomst van de Heer Jezus, de hemelse bruidegom. Ja, wat dat betreft kan een zekere Klaas ons wel ten voorbeeld zijn. Klaas, moet u weten, was een jongen met een verstandelijke beperking. Anders begaafd, zeggen ze vandaag de dag. En Klaas, ja, die leefde bij de wederkomst. Want wat gebeurde dan als het dan ging omweren? Ja, dan rende deze Klaas naar binnen, naar zijn kamer. En dan pakt hij die leger des heilspet die aan zijn bed hing. En die zette hij dan op zijn hoofd. En dan rende hij naar buiten, wijzend naar dat onweer. Daar komt hij, daar komt hij. En dan bedoelde hij de Heer Jezus. Misschien een glimlachje erom. Maar het is wel een voorbeeld voor ons. Gemeente van Nijkerkerveen zijn wij Maranatha gemeente. Ja, bid u dat. Dat Maranatha gebed. Kom, Heer Jezus, kom haastig. Ja, misschien dat u dan zegt bij uzelf, ja, maar hoe kan ik er nou om bidden? Want mijn kind is nog onbekeerd. Mijn zoon is zo onverschillig, hij wil zelfs niet eens meer mee naar de kerk. En dan toch maar bidden. Kom, Heer Jezus, kom haastig, maar er dan bij bidden. Maar bekeer eerst mijn kind, mijn zoon, mijn dochter. Gemeente wederkomst verlangen, dat hoort bij het gemeente zijn, bij het gelovig zijn. En dat zien we ook bij de Thessalonicenzen. Hè? Ja, die leven er heel dichtbij, bij die wederkomst van de Heer Jezus. Ja, ze zijn er zo mee bezig. Van dag tot dag zou je kunnen zeggen. In die gemeente van Thessalonica, jongelui, er was sprake van een heerlijk ontluikend, jeugdig geloofsleven. Paulus begint zijn brief met te zeggen dat zij het woord van God hebben aangenomen met blijdschap door de Heilige Geest. En het vuur van de wederkomst dat laaide hoog op in hun harten. Ja, zozeer waren ze daarop gefocust dat sommigen zelfs stopte met hun werk. Want Jezus zou toch snel terugkomen. Wat voor zin zou het dan nog hebben om een carrière op te bouwen? En dan lezen we in 2 Thessalonicenzen 3. Dat de apostel Paulus hen gaat vermanen. En zegt, wie niet werken wil, zal ook niet eten. Ja, goed luister wat Paulus dan zegt, wie niet werken wil. Dat is wat anders dan dat iemand niet werken kan, hè. Maar wie niet werken wil, die zal ook niet eten. Ik moet ook even denken aan dat voorbeeld. Men zegt dat Luther dat heeft gezegd. Als Jezus morgen zou terugkomen, dan zou ik vandaag nog een appelboompje planten. Het is nooit bewezen dat het gezegde van Luther is, maar het is natuurlijk wel waar, gemeente. Ook al is de wederkomstverwachting nodig en goed, we hebben wel hier en nu onze verantwoordelijkheid. Want nu dat geloof bij die Thessalonicenzen stond zogezegd nog in de kinderschoenen. En dan was het nodig dat dat geloof ging groeien. En daarvoor was meerdere kennis nodig. Want ja, die jonge gelovigen die zaten met allerlei geestelijke vragen. Ze zaten er ook echt mee. Het waren geen nieuwsgierige vragen. Maar ze zeiden ja, hoe zit dat nou met de reeds gestorven broeders en zusters als de Heer Jezus terugkomt? Want die zullen dan die grote gebeurtenis missen. Die zullen het grote feest missen, want die liggen onder de aarde. En dat gaf deze in levend zijnde gelovigen veel verdriet. Dat die andere geliefde broeders en zusters in de gemeente er niet bij zouden zijn. En dan gaat apostel Paulus onderwijzen. Hij zegt, ik wil niet dat jullie onwetend zijn. Vers 13. Ik wil niet dat jullie onwetend zijn. Want gebrek aan kennis, ja, dat leidt vaak tot grote geestelijke schade. Ik weet niet of u dat wel eens opmerkt, maar ik heb dat wel eens op huisbezoek. Ik was pas nog bij een mevrouw, een weduwe, de man was gestorven, ja. En toen ging het over de vraag waar die man nou was. Zij zei, ja, maar je kan toch nooit zeker weten, dominee, of je behouden bent. Ik zei, nou, in de Bijbel lees ik dat wel anders. Ik heb het haar ook proberen uit te leggen. En daar was ze extra bedroefd. Vanwege die onzekerheid, vanwege die onwetendheid. Als je onwetend bent, geeft dat geestelijke schade. En dan mis je vaak ook een geweldig stuk troost. Dat is helemaal niet nodig, want gemeente, vandaag de dag zijn er zoveel middelen dat je geestelijke kennis kan opfrissen en kan uitbreiden. Paulus zegt, ik wil niet dat jullie onwetend zijn. Nou, dat zegt hij wel vaker, hè, Paulus, in zijn brieven. 1 Korinthe 10 vers 1 bijvoorbeeld. Als hij erop wijst, op al die voorrechten die het volk Israël had genoten, dat ze er verder niks mee deden en uiteindelijk toch verloren zijn gegaan. Zo van, pas nou op, denk nou niet dat het wel goed zit als je al die geestelijke voorrechten hebt genoten. En ik denk ook in 1 Korinthe 12 vers 1, waar Paulus zegt, ik wil niet dat jullie onwetend zijn aangaande de geestelijke gaven, de charismata. Dus ook hier geeft de apostel Paulus uitleg over hoe het zal zijn bij de wederkomst van de Heer Jezus. Bij de opstanding der doden op de jongste dag. En hij zegt, jullie moeten niet onwetend zijn over hen die ontslapen zijn. Wat zegt hij dat gemeente zacht en teer, hè? Hij zegt niet die gestorven zijn of die dood zijn, zoals men zo vandaag de dag vaak zo plat zegt. Nee, die in Christus gestorven zijn, dat noemt hij hier in Christus ontslapen zijn. Ja, als je tot geloof en bekering bent gekomen, als je met de Heer Jezus hebt geleefd, dan ontslaap je ook eenmaal in hem. Omdat je deelt in de zegen van zijn verzoenend werk. Dan is de angel van de dood eruit. Denk jongens en meisjes maar even aan een bij, hè. Als een bij jou heeft gestoken, dan is het een angel kwijt. Dan kan die geen ander meer steken. Zo heeft de dood, de Heer Jezus, dood gestoken. Maar zo kan de dood niet meer hen steken die in Christus zijn door het geloof. Want de dood is voor hen geen betaling meer voor de zonde. Want uw gemeente, door die onwetendheid, zegt apostel Paulus tegen die Thessalonicenzen, zijn jullie eigenlijk net zoals de mensen van de wereld. De heidenen, de mensen van de wereld. Je komt ze misschien wel eens tegen. Die zeggen en die denken, met onze gestorven geliefde is het over en uit. Hoewel, tegenwoordig zeggen ze dan vaak tegen de kleinkinderen, joh, opa is nou een sterretje geworden, hè, aan de hemel. Moet je 's nachts maar eens kijken, dan kijkt hij naar je. Maar ze hebben geen hoop van een herrijzen van het lichaam op grond van Pasen. En gemeente, wat is dat arm? Wat is dat nameloos arm? Nee, zegt apostel Paulus, jullie moeten niet treuren als de mensen die ongelovig zijn, die geen hoop hebben. Paulus zegt in vers 14, want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met hem. Mogelijk mag u, jij weten van een geliefde die in Christus is ontslapen, die er zelfs heel rijk van heeft getuigd op het sterfbed. En op dezelfde wijze zal de Heere God ze terugbrengen, zegt Paulus. Dat wil zeggen, met een verheerlijk lichaam. Net zoals de Heer Jezus Christus. Nee, zegt apostel Paulus, wij zijn die gestorven broeders en zusters niet voorgoed kwijt. Want wij geloven toch dat Jezus is gestorven en opgestaan. Als ik het goed heb begrepen, is dat een vaste christelijke belijdenis geweest in die dagen. Wij geloven dat Jezus is gestorven en opgestaan. Wel, nu zegt Paulus, zo zal God ook doen met degenen die gestorven zijn. Die gestorven gelovigen, die geliefden van jullie. Want daar staat Jezus opstanding garant voor. Op dezelfde wijze, zegt vers 14, als de Heer Jezus, staan ook zij straks op met een verheerlijk lichaam. En, zegt Paulus zo troostrijk, zo zal God hen terugbrengen bij jullie, met de komst van de Heer Jezus. Hun zielen, ja, die zijn nu al bij de Heer, maar straks worden ze met ziel en lichaam, met jullie verenigd. Ja, er zal eens sprake zijn, zeg maar, van een geestelijke reunie. Een reunie kan heerlijk zijn, hè. Nog niet zo lang geleden had ik een reunie met de vroegere klasgenoten van de basisschool. Prachtige ontmoeting, veel herinneringen ophalen. Zal het ongeveer zo zijn, gemeente? Is er een sprake van een soort herkenning? Mag je dat zeggen tegen elkaar als gelovigen? Tot ziens in Jeruzalem? Ik herinner me nog goed, al heel lang geleden, ik was maar een jongen van een jaar of 20. Ik las voor een niet zo grote operatie, lag ik in het ziekenhuis. En er was ook een oude man op de zaal, hij was lid van de gereformeerde gemeente. Maar geestelijk klikten het heel goed met elkaar. We herkenden elkaar in geestelijk opzicht. En toen ging ik eerder het ziekenhuis uit dan die oude man. En toen zei hij tegen mij, van Vuren, tot ziens. Is het niet hier, dan straks later in het hemels Jeruzalem. Tot ziens. Ja, gemeente, wij verlangen er natuurlijk naar om onze gestorven geliefden later weer terug te zien. Dat is een heel menselijk verlangen. En zeker de Bijbel die spreekt van een zekere herkenning. Dat kun je niet ontkennen, er zijn tal van teksten die daarop wijzen. In Lucas 16 bijvoorbeeld, daar lezen wij dat de mensen zijn die hun weldoeners zullen ontvangen in de hemelse tabernakelen. Wel, zij zullen hun weldoeners alleen maar kunnen ontvangen als ze die ook kunnen herkennen. En in Lucas 13 zegt de Heer Jezus, dan zult gij zien Abraham en Isaac en Jacob aanliggen in het koninkrijk van God. Weer die herkenning. Maar gemeente, die herkenning zal wel zijn van een andere dimensie. Niet op een aardse manier, in de aardse verhouding zoals wij hier en nu elkaar kennen. Je zou kunnen zeggen een soort vierde dimensie. Noem het maar een geestelijke herkenning. Ja, zegt de apostel, hier samen met hen zullen we straks teruggebracht worden bij de Heer. Samen, dat staat centraal in onze tekst. Maar vooral gaat het daarbij dan om het samen met Jezus zijn. En daar, gemeente, moet het ons vooral om te doen zijn. Die ontmoeting met de Heer, waarvan Paulus spreekt. Die ontmoeting met de lichamelijke Jezus in heerlijkheid. Daar moet ons meer om te doen zijn dan de ontmoeting met je vrouw, je man of je kind die gestorven is. Gemeente, ik hou ontzettend veel van mijn eigen vrouw. Maar ik mag ook wel belijden dat ik nog meer houd van de Heer Jezus Christus, mijn koning, mijn zaligmaker. Trouwens, Jezus heeft het toch gezegd, hè? Wie vader of moeder, zoon of dochter, lief heeft boven mij, is mijns niet waardig. Die liefde tot de Heer Jezus, die gaat toch uit boven de liefde tot al je geliefden. En daarom moet ons er vooral om gaan, om bij Hem te mogen zijn, die onze ziel heeft lief gekregen. Paulus zegt, maak je maar geen zorgen over een eventueel achterblijven van ontslapen broeders en zusters hoor. Want wij die levend zijn bij de komst van de Heer Jezus, zullen de gestorven gelovigen niet voorgaan. Nee, eerder zullen wij achter hen aankomen. Als de Heer Jezus terugkomt, dan gaan zij voorop in de stoet. En wij sluiten er dan bij aan. Tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heer Jezus tegemoet. Wij die levend overgebleven zijn, zegt Paulus. Ja, er zijn natuurlijk uitleggers die zeggen, nou zie je wel. Paulus geloofde dat hij de wederkomst van de Heer Jezus in zijn leven nog zou meemaken. Ik herinner me nog een uitspraak van dominee Bottenblij. Met een geweldige dominee, een geweldige preker ook. Echte genadepreker. Maar dominee Bottenblij, die zei een tijdje terug nog in een interview. Ja, weet je, de Heer Jezus die komt terug in het jaar 2030. En ik ga dat nog meemaken. Ik dacht, hoe kun je dat zeggen? Hoe kun je dat weten? Want wij weten dag en uur niet. De Heer Jezus zegt, niemand weet dat behalve mijn Vader in de hemel. En hij zegt het toch in hoofdstuk 5 hè, van Thessalonicenzen. Zie, ik kom als een dief in de nacht. Nou, die dief die gaat niet van tevoren aankondigen dan en dan kom ik bij je inbreken. Je stuurt de jongens en meisjes geen briefje van tevoren. Nou, komende nacht om 4 uur ga ik bij jullie inbreken. Nee, die komt onverwacht. Zo onverwacht zal de Heer Jezus komen. Hij komt niet als een dief. Hij komt de zijnen thuis halen. Maar hij komt wel als een dief. Dat wil zeggen, zo onverwacht. Nee, Paulus, die denkt niet, althans hij weet het niet zeker, dat hij dan nog in leven zal zijn als Jezus terugkomt. Dan lezen we ook in 1 Thessalonicenzen 5... Vers 10, daar laat Paulus het open, of hij dan nog in leven zal zijn. Want daar zegt hij, het zij dat wij waken of slapen, het zij dat wij dan waken, want je moet natuurlijk wakende zijn, of dat we dan al ontslapen zijn. Dat maakt dan niet uit, als we hem maar verwachten, als we maar de geestelijke wapenrusting aandoen. Paulus zegt er reeds, ontslapen gelovigen, die gaan bij zijn komst voorop. En dan gaan we samen met hen de Heere tegemoet. De Heere tegemoet in de wolken. Ja, zeggen de mensen van de opname, zie je wel, we gaan omhoog. Ja, maar er staat alleen maar de Heere tegemoet. En dan gebruikte de grondtaal een uitdrukking die in die dagen heel vaak werd gebruikt voor het inhalen van een Oosterse vorst. Zijn komst werd aangekondigd, dan werd hij binnengehaald in die zin dat het volk dan uitliep om hem in de stad of in het dorp binnen te halen. Kijk, onze koning die is pas in Amersfoort geweest en er werd ook binnengehaald. Maar in de Oude Oosten ging dat dan zo dat de mensen uitliepen om die vorst binnen te halen met alle eerbetoon van die. Nou, zo zullen de gelovigen de Heer Jezus ook gaan binnenhalen. En daarom gaan ze hem zogezegd een eindje tegemoet. Ze gaan dus niet met de Heer Jezus mee naar de hemel. Maar ze gaan hem tegemoet om met hem op de aarde te gaan wonen. En dat gebeurt dan niet in stilte. Nee, zegt Paulus. Als met een geroep en met de stem van een aartsengel en met een bazuin. Paulus zegt dat is met geroep. Dat duidt op een signaal. Dat duidt zeg maar op de bliksem. En dan is daar die stem van de aartsengel. En wat zou die dan roepen? Ik denk gemeente. Wat wij lezen in die gelijkenis van die 10 maagden weet u wel. Gaat uit hem tegemoet. Want de bruidegom die komt eraan. Hij denkt dat die aartsengel dat zal gaan roepen. En dan het ook nog de bazuin. Die zal weer klinken, zegt Paulus. Met een geschal in het wereldrond. Nou, die bazuinen, daar spreekt de Heer Jezus over in Matthäus 24. Als de inzameling van de uitverkoren uit alle windstreken daar is. Dat gebeurt als de bazuin zal klinken. Ja, Paulus die noemt het als een signaal voor de opstanding der doden. Het luide geschal van de bazuin. Maar dat gaat hier dus om een publieke vertoning van Gods majesteit, wereldwijd. Je kunt het vergelijken met wat staat in Exodus 19. Exodus 19, over de godsverschijning op de berg Sinaï, die de mensen doet beven en huiveren. Dan is er ook sprake van dat signaal van donder en bliksem. Dan is er ook sprake van het bazuingeluid. En dan is er ook die stem van de Heere God. Ja, de overeenkomsten zijn treffend. Ja, Paulus heeft het hier immers ook over dat geroep. Dat signaal van donder en bliksem. En over die stem, in dit geval de stem van de aartsengel. En dan die bazuin, hè, wereldwijd. Een openbaring van Gods heerlijkheid. En dan wereldwijd. En dan, ja, dan vindt de opstanding der doden plaats. Ten leven of tot verdoemenis. Dan hangt het er maar vanaf of wij de Heer Jezus als onze borg hebben leren kennen. En of wij vrucht hebben gedragen om het goede te doen. Want dan zal het wel zijn. Maar anders zal het eeuwig wee zijn. Gemeente, wat is dat aangrijpend. Maar ook wat is dat heerlijk wat Paulus ons hier verkondigt. Hij zegt, dan komt er die opstanding der doden. Die grote reunie van al Gods kinderen. En dan worden we samen opgenomen in een optocht. Die Heere tegemoet. Met lichaam en ziel. Om de Heere eeuwig groot te maken. En zegt Paulus, dan zullen we altijd bij de Heere zijn. Bij Hem, die onze ziel onsterfelijk heeft lief gekregen. Bij Hem, die ons kocht met zijn bloed, door zijn bitter lijden en sterven. Gemeente, zou je daar niet naar uitzien? Ja, zegt 1 Korinthe 13, nu is ons kennen van de Heer in liefde nog maar ten dele. Maar dan zal ik kennen, zoals ik door de Heere God gekend, geliefd ben. En dan zal ik ook volmaakt gelukkig zijn in Hem. En dan zullen we gemeente ook niemand van onze geliefden missen. Zelfs niet als die verloren is gegaan. Alzo zullen we altijd bij de Heere zijn. Daarom God vruchtenschaar houdt moed. Want nog even. En dan zijn we de strijd, de moeite, het verdriet en zelfs de zonde te boven. En dan zullen we altijd bij de Heere wezen, bij onze hemelse bruidegom. En zegt de apostel Paulus, zo dan, vertroost elkaar met deze woorden. Amen. We gaan samen zingen als antwoord op de prediking. Ik hoop dat het uit uw hart komt. Psalm 130, het derde vers. Ik blijf de Heer verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Mijn ziel vol angst en zorgen wacht sterker op de Heer dan wachters op de morgen. De morgen, de grote morgen. Ach, wanneer? 130, vers 3. Gemeente, laten we nu samen de Heere danken en bidden. Ja, Heere, laat dat verlangen leven in ons aller hart. Mijn ziel vol angst en zorgen, en wat kunnen er veel angst en zorgen zijn? Wacht sterker op de morgen dan de wachter. De morgen, ach wanneer die grote morgen, waarop al uw kinderen samen bij u, Heer Jezus, mogen zijn. En dan zonder ellende, zonder verdriet, zonder rouw en zelfs zonder zonde. Hoef je nooit meer verdriet te doen door het kwaad in ons leven. Door onze verkeerde gedachten, woorden en daden. Heer, wat een dag zal dat zijn. Wat een heerlijkheid zal dat zijn. En laat, Heer, zo de verkondiging van vanavond olie zijn op het vuur van de verwachting. En dan mogen we, Heer, ondertussen onze taak hier op aarde vervullen. En ook genieten van het goede. En dan mogen we ook plannen maken. Ook als jonge mens, als het gaat om onze carrière. Of om de plannen in de liefde van trouwen bijvoorbeeld. Maar dat boven dat alles uit mag staan in het licht van uw wederkomst die alle heil volmaakt. Heere, zegen zo uw woord dat we hebben mogen uitdragen en hebben mogen horen. Heere, wij bidden u, zegen deze dienst. Gebruik het tot onze zaligheid. En bovenal tot de glorie van uw naam. Vader, Zoon en Heilige Geest. Zegen uw dienaar aan deze plaats. Geef hem telkens weer moed en krachten. En zegen hem ook in het onderzoek van uw woord. Uw woord is zo rijk, een onuitputtelijke bron. En mocht er vanavond een van de facetten van het geloofsleven naar voren halen. Maar die diamant van uw woord heeft zoveel facetten. En die schittert aan alle kanten. Heer, geef dat ook onze jonge mensen. Ja, wij allemaal de rijkdom daarvan mogen zien. En die schat aan ons hart drukken. Door de kracht van uw geest. Heer, zegen alle die bijzondere taken hebben in uw koninkrijk. We hebben allemaal een taak. Roeping als christen, als christin. In het dagelijks leven. Om iets uit te stralen van dat geheim van die toekomstverwachting. En laat het zo mogen zijn, Heere, dat we leesbare brief zijn van u, Heer Jezus. Dat anderen die lezen en jaloers worden en verlangend gemaakt. Om ook u te zoeken, om de gemeente te zoeken. Om niet langer onwetend te blijven, maar onderwezen te worden. Zegt u daartoe, Heere, alle cursussen van evangelisatiecommissies. Wij bidden u, Heere, voor het werk van de zending. Breid uw koninkrijk uit. Zegen alle die staan op moeilijke posten. En geef dat ze mogen leven bij de belofte dat uw woord nooit leeg. Tot u zal terugkeren. Heere, wij bidden u voor de broeders van de kerkraad ook. Geeft u ze al het nodige naar geest en lichaam. Om die heerlijke ambtelijke dienst ook hier in Nijkerkerveen te vervullen. Heere, wij dragen elkaar op aan de troon van uw genade. En wij bidden u, houd ons dicht bij u. Geef dat we niet in slaap vallen. Want dat wil de boze graag, die strooit ons zand in de ogen. Geef, Heer, dat we waakzaam zijn. Zoals 1 Thessalonicense 5 zegt, dat we de geestelijke wapenrusting moeten aandoen. De helm van de hoop der zaligheid, maar ook het borstwapen van de gerechtigheid en het zwaard van de geest. Zegen ons zo, Heer. En maak ons waakzaam en wachtend, verwachtend. Want uw komst is het werkelijk die alle heil volmaakt. Heb dank voor deze zondag. Ga met ons mee de nieuwe week in. Gedenk hen die vandaag noodzakelijk werk moeten verrichten. Denk aan de mensen van de verzorging, de verpleging. Mensen die de orde moeten bewaken, de politie. Heere, zegent u dat werk. En geef dat ze ook iets mogen ervaren van de rust en de vrede van uw dag. Heere, breng ons alle veilig thuis. En als wij soms treuren om een geliefde die ons is ontvallen. En van wie we mogen weten dat hij of zij in Christus is ontslapen. Dat we dan zelf hier ook vanuit het eigen geloof mogen weten. Straks samen met hem of haar om u eeuwig groot te maken. Samen met de Heer Jezus Christus te zijn. Dat is verreweg het beste. Verhoor ons dan in zijn naam alleen. Uit genade. Amen. Gemeente, ter afsluiting gaan we samen nog zingen. Ik denk dat dat wel een beetje bij de preek, bij de tekst hoort, bij 1 Thessalonicenzen 4 vers 17. En dat is dat lied 212 uit Weerklank 1, 2, 4 en 6. Eens als de bazuinen klinken, vers 4 als de graven openbreken en de mensenstroom vangt aan. En als het voorhang van de wolken wordt gescheurd. En ook het feit dat van die dag niemand kan weten. Maar dat het ons wel aandrijft om haast te maken met bekering en geestelijke voeding. 2, 12, 1, 2, 4, 6. Gemeente, gaat er nu heen in vrede, verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.